Namens de kerkraad een paar afkondigingen, gemeente. Allereerst, u hebt gehoord van het verdrietige bericht van het overlijden van broeder Keizer. Ik heb voor u de volgende mededelingen over de begrafenis. Die zal aanstaande zaterdag 30 mei plaatsvinden. Om 10:30 morgens is hier in dienst in de kerk die door mij wordt geleid. En voor die tijd van 9:30 tot 9:15 is er gelegenheid tot condoleren in de voorkerk. Na de dienst vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats in Abbenbroek. En dat zal dan rond 11:30 zijn. Dan nog een mededeling over de dienst van volgende week zondagmorgen. Dan zal die dominee van Estrik voorgaan, maar kandidaat van Vught uit Lienden. Wat betreft de collecte, er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is een diaconale zendingscollecte voor het zendingswerk van onze kerk. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In een kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. Van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen wij samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De vrucht van de geest is liefde. We staan vanmorgen stil bij de eerste vrucht, het eerste onderdeel van de vrucht van de geest. Vandaar dat de psalmen gekozen zijn rond het trefwoord liefde. Laten we samen gaan zingen op psalm 116, vers 1 kenden de kinderen ook. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, vers 2 en vers 3. 116, vers 1, 2 en 3. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Psalm 31 vers 17 zingen we na de belijdenis van het geloof. Vanmorgen met de woorden van artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Een artikel uit de geloofsbelijdenis wat spreekt over de heiliging van het leven en de vrucht van de geest. Artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, daarna Psalm 31 vers 17. Wij belijden met mond en hart. Wij geloven dat dit waarachtig geloof, wat in de mens gewerkt is door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en hem doet leven in een nieuw leven en hem vrij maakt van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigend geloof de mensen zou doen verkillen in een vroom en heilig leven. Dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit angst om veroordeeld te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zonder vrucht zij in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel inhoudsloos geloof, maar van dat geloof wat de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt, aanspoort om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken als zij voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen die werken niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook voordat wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen wat er geschreven staat. Wanneer u zult gedaan hebben alles wat u bevolen is, zeg dan, wij zijn onnutte dienstknechten. We hebben maar gedaan wat we schuldig verplicht waren om te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven bekroont. Voort. Al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid daarop niet. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis aan één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, heen en weer drijvend zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel die te maken hebben met liefde. Het eerste gedeelte is Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. Een tekening van het gemeenteleven vlak na de uitstorting van de Heilige Geest. Wat we zouden kunnen samenvatten met het woord liefde. Handelingen 2, vers 42 tot en met 47. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden het aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Het tweede gedeelte is Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Romeinen 13, vers 8. Wees niemand iets verplicht dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, samengevat, namelijk in dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, omdat wij de gelegenheid van de tijd weten dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen, dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijd, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. De vrucht van de geest is liefde. We horen daar straks meer over. Laten wij samen bidden in de voorbeden opnieuw ook denken aan familie Keizer die zo bedroefd zijn. Laten wij bidden. Heere onze God, wij danken u dat we ook vanmorgen weer samen mogen komen op deze plek. De plek waarvan u gezegd hebt dat u daar woont. En we hebben samen net gelezen, Heere, hoe het eruit zag, vlak na de uitstorting van de Heilige Geest. En het valt op hoe vaak het woordje samen genoemd wordt. Terwijl we leven in een tijd waarin het ego en het ik alle aandacht krijgen, leren we het hier af en leren we het hierbij om het gezamenlijk van u te verwachten. En daarom danken we, Heere, dat er ook weer jongeren zijn vanmorgen, kinderen, ouderen die de moeite namen om hier naartoe te komen. Misschien niet met evenveel verlangen en met heilbegeerte, misschien ook wel gewoon omdat het moest, omdat we ook niet anders wisten wat we zouden moeten doen deze morgen. Maar hoe dan ook, Heere, we zijn er. En we zijn er samen en we bidden dat er iets van het werk van de Heilige Geest gemerkt zal worden, ervaren zal worden, als we vanmorgen nadenken over de vrucht van de Geest die liefde inhoudt. Laat de liefde in de eerste plaats aan u verbinden, aan elkaar verbinden en onszelf op de juiste wijze laten zien. zodat we God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. Wat een schat van uw woord, Heere, dat u aan ons hebt toebetrouwd. Wat een zegen dat u uw Bijbel, uw boek aan ons hebt gegeven en dat er dienaren van u zijn die uit die schat van het woord mogen opdiepen. Om er zelf van te leren en om anderen te leren al de rechten van uw mond. Laat dat vanmorgen ook met vreugde mogen gebeuren. Met diep verlangen dat de gemeente zal ontdekken wat zelf ontdekt is. En dat we gezamenlijk onze ogen op u mogen slaan. Omdat u ons in liefde gadeslaat. Want dat is toch altijd weer het wonder, Heere, dat wij niet naar u vragen en niet naar u zoeken, maar dat u naar ons zoekt. En hoewel u niet verlegen bent om ons, toch uw liefde wilt delen met ons. Wat een eeuwig wonder dat u die eeuwige liefde die u had van eeuwigheid af en die de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan elkaar verbond, dat u die liefde, die goddelijke liefde uitstort in onze harten, zodat we u lief gaan krijgen en de naaste. En we bidden met het oog op onze gemeente, Heere, dat dat de vrucht mag zijn van Pinksteren. De liefde die geen kwaad denkt en geen kwaad doet, maar de ander ziet staan en in geduld en zelfverloochening op de ander toeloopt, zich geeft en zichzelf verloochent. Heere, zegen het onderwijs. En laat er honger zijn en dorst naar de levende God. We bidden, Heere, dat het woord niet alleen hier, maar ook op het zendingsveld en op het evangelisatieveld zijn kracht mag bewijzen vandaag. U hebt uw geest uitgestort en een van die tekenen is toch ook dat de grenzen doorbroken worden, dat de geest in alle talen spreekt. We bidden voor het zendingswerk in Malawi en Suriname. We denken aan de families Klopstra en Meuleman en Omen en alle zendingswerkers die op andere posten bezig zijn. Zegen het werk van evangelisatie in ons land, de projecten die ondersteund worden ook door de gaven van deze dag. Zegen ook het werk van evangelisatie hier dichtbij. En dan denken we aan het werk van de commissie die aanstaande week vergadert, maar we denken ook aan ons eigen leven. En de vraag die we onszelf als het goed is stellen: hoe kan ik een naaste zijn voor mijn buren? Ben ik het licht in de duisternis en het zout wat prikkelt en smaakt? Heere, zegen ook in dat licht het onderwijs van vanmorgen, zodat we toegerust huiswaarts gaan, niet in eigen kracht, maar vanwege de kracht die u verleent. We bidden, Heere, om uw genade en ontferming als we het zwaar en moeilijk hebben. En wie denkt dan niet vanmorgen aan de familie Keizer? In het bijzonder aan mevrouw Keizer, die zo snel haar man moest verliezen en die nu alleen achterblijft. O Heere, wat een verdriet. U kent alle tranen en alle vragen en alle pijn die ermee gepaard gaat. U kent de kinderen en de kleinkinderen die hun vader en opa verloren hebben. We dragen, Heere, mevrouw Keizer op aan u. En we bidden om uw barmhartigheid, om uw troost en ontferming, om uw woord, wat ons innerlijk zo sterken kan, dat we te midden van het verdriet weten: God is aan mijn zij, Hij ondersteunt mij in het leed dat op mij afkwam. Wees haar zo een God van nabij in deze moeilijke week. Ze heen leeft naar de dag van de begrafenis. Tegelijk danken we u, Heere, voor het werk wat broeder Keizer in het verleden in onze gemeente heeft mogen doen. In alle eenvoud, op zijn eigen wijze, heeft hij zich ingezet, Heere, voor het werk hier in de gemeente en ook zich beijverd voor de rechtzinnige prediking in deze gemeente. We danken u voor alles wat u in hem aan onze gemeente gaf. Al hebben we net ook gelezen. We blijven onnutte dienstknechten die slechts schuldig waren om dat te doen wat we deden. Maar toch gedenken wij zijn arbeid in dankbaarheid en liefde. En we bidden, Heere, om uw genade. En we mogen ook weten dat hij niet vanwege zijn ambtelijk werk, maar vanwege de kruisverdiensten van u, alleen naar huis kan gaan. En zo bidden we, Heere, dat dat ook in deze weken mag troosten. Niet dat wat hij er allemaal over vertelde, want dat deed hij niet makkelijk. Maar wel wat zijn leven was, zijn basis, zijn grond, de trouw van u en de ontferming waar ook hij van moest leven. Heere, gedenk allen die herinnerd worden aan het verlies van een geliefde door deze boodschap. Troost u allen die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. Wees ook in blagen van blijdschap ons zeer nabij. En laat de vreugde in u ons dichter aan u verbinden. Heere, hoor ons gebed en zegen deze dienst tot eer van uw grote naam. Wij vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 133, vers 1, 2 en 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. 133, we zingen de psalm in zijn geheel. Gemeente, ik begin maar met het voorbeeld wat ik gisteren aanhaalde in de preek en wat de kinderen denk ik nog wel weten van die sinaasappel. Die ene vrucht die als je hem afschilt en uit elkaar haalt, uiteenvalt in verschillende partjes, verschillende onderdelen. Het blijft één vrucht. Maar je mag hem toch wat openleggen om hem tot je te nemen en hem te laten verteren. Je zou je vergrijpen aan de vrucht van de geest als je hem in één keer zou willen behandelen. Vandaar de vrucht van de geest onderverdeeld in 9 verschillende aspecten. Vanmorgen dus het eerste, de liefde. Ik zal niet zeggen de belangrijkste, maar het is toch wel bijzonder en ook niet zonder reden dat de liefde als eerste genoemd wordt. En de zelfbeheersing, maar dat horen we later, als laatste. Het zijn eigenlijk de boekeinden waartussen allerlei boeken staan. Misschien hebt u ook al zo'n ding staan. Er staan boeken en aan het eind daarvan staan 2 van die delen die alles bij elkaar houden. Nou, zo is het ook met de liefde en de zelfbeheersing. Die houden als het ware die vrucht van de geest bij elkaar. Liefde gaat voorop. Zelfbeheersing die eindigt. Ik zou nog een ander voorbeeld kunnen gebruiken om te laten zien dat die liefde heel centraal is in de vrucht van de geest. Denk eens aan een bloem zoals er in uw tuin bloemen staan. Hopelijk geen onkruid, maar bloemen. Een bloem met een bloemkelk en daaromheen van die blaadjes. Het centrum is die kelk, het hart van de bloem. En al die blaadjes zijn verbonden met dat ene hart. Nou, zo is het ook met de liefde. De liefde is het hart van de bloem. En die andere aspecten als matigheid, goedheid, geloof enzovoort. Dat zijn die bloemblaadjes die verbonden zijn met dat ene bloemhart. Vanmorgen dus, de liefde. De vrucht van de geest is liefde. 3 gedachten daarbij. In de eerste plaats letten we op liefde tot God. In de tweede plaats op liefde tot de naaste. En u raadt het al, in de derde plaats liefde tot jezelf. Liefde tot God, liefde tot de naaste, liefde tot jezelf. Liefde tot God, dat is het eerste. Ja, gemeente, de liefde. Paulus heeft het natuurlijk in andere hoofdstukken in het Nieuwe Testament ook wel over de liefde. Hè? Wie denkt niet aan 1 Korinthe 13? Het Nieuw Testament is een hooglied van de liefde. Nergens wordt zo rijk en innig gesproken over de liefde als in dat hoofdstuk, 1 Korinthe 13. Wat zou je zijn zonder liefde? Je kunt de gaven van profetie en tongentaal bezitten, zegt Paulus. Maar als je de liefde niet hebt, ben je een luidende schel die wel een geluid voortbrengt. Maar zo'n dof en hol geluid, waar geen inhoud in zit, geen bastoon, geen grondtoon, gehoord wordt. Je kunt heel wat weten. Ook geestelijk heel wat weten. Je kunt je kennis etaleren. Maar als je de liefde niet hebt, dan heb je niets. Is het waardeloos. Je kunt heel wat gaven bezitten en ze inzetten in de maatschappij. Je kunt een goed burger zijn en belangeloos vrijwilligerswerk doen. Mensen in nood helpen, met de daad of financieel. Maar zonder liefde, zegt Paulus, is het eigenlijk inhoudsloos. Zonder liefde is alles hol. Paulus noemt in Colossense 3 de liefde de band van de volmaaktheid. De liefde is een band die alles bij elkaar houdt wat hoort bij het christelijke leven. Liefde is de zuurstof van de christen. Maar wat is dat nou, liefde? Ik vraag het wel eens aan stelletjes die gaan trouwen en dan gaan ze wat lachen en wat schuifelen op de bank tegenover je. Ja, wat is liefde? De meeste mensen denken dan aan verliefdheid, hè? Een bepaald gevoel, een bepaalde emotie. Een menselijke emotie die ontstaat als je een oogje krijgt voor iemand anders. Maar ja, dan hebben we het echt over menselijke liefde. Die ook heel beperkt is en ook beschadigd kan worden en zo. Wat is liefde? Gemeente, we kunnen het vanmorgen niet hebben over liefde als vrucht van de geest als we niet beginnen bij de bron van de liefde. Want liefde ontstaat niet in het leven van een mens vanzelf. Dat wij mensen kunnen liefhebben is zelfs geen gave van ons. Geen eigenschap die wij op zak hebben. Maar liefde komt voort uit God. En daar beginnen we vanmorgen mee. De bron van de liefde, dat is God zelf. Hoe is het in de wereld mogelijk dat mensen elkaar lief hebben en trouw blijven tot de dood hen scheidt? Nou, dat is in de wereld ook niet mogelijk. En dat zie je natuurlijk ook op allerlei manieren, dat liefde verbroken wordt. Liefde komt bij God vandaan, heeft een hemelse oorsprong. Wat zegt 1 Johannes 4? God is liefde. De liefde is uit God. Dus we hebben het vanmorgen eerst over de liefde die bij God vandaan komt. God is liefde. Wat bedoelt Johannes daarmee? Dat God in wezen, in zichzelf, in de kern van zijn bestaan, liefde is. God is drie-enig. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn God en ze hebben elkaar lief. Ik zeg het misschien wat menselijk, maar de drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden bij elkaar gehouden door die goddelijke liefde die hen in elkaar doet verheugen. Dat is trouwens ook bijbels, want je leest dat in Johannes ook, hè? Dat de Zoon de Vader lief heeft en dat de Vader zich verheugt met goddelijke liefde in de Zoon. Dus de liefde is in God. En hoe komt het nou, hè, dat liefde tussen twee personen kan ontstaan? Nou, dat komt omdat de liefde bij één vandaan komt en door de ander beantwoord wordt. Want, dat weten onze jongeren ook wel, liefde kan alleen maar plaatsvinden tussen twee of meer personen. Anders wordt het egoïsme. Dan wordt het zelfliefde. Als je jezelf lief hebt, koester je jezelf, maar deel je de liefde niet met iemand anders. God is liefde. Wat is kenmerkend voor echte geestelijke liefde die wordt gedeeld met een ander, die is gericht op een ander, zoals in de hemel. Jonathan Edwards heeft een boekje geschreven, De Hemel, de plaats van de liefde. God is liefde. En nu het wonder, gemeente. Weet u dat hij op aarde ook te vinden is, die hemelse liefde? Waar dan? Weet je wat Paulus zegt in Romeinen 5 vers 5? Dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. De liefde van God. De liefde die bij God vandaan komt, de liefde die haar oorsprong vindt in God, de liefde die goddelijk is, die is uitgestort in het hart van degene die geloven. En nou zijn we bij de tekst. Want wat is de vrucht van de geest? Dat is dat de liefde van God is uitgestort in je hart. Dat is geen eigen liefde, maar Gods liefde. Hoe is dat gekomen? Laat ik dat vanmorgen mogen vragen aan iemand, ook om u er een beetje bij te houden. Hoe is dat gekomen, die liefde van u in uw hart? Zeg het eens, als u de Heer mag kennen. Hoe kwam dat? Nou zal iemand zeggen die de Heer kent. Gods liefde zocht wonder boven wonder. Een uitweg. Zijn liefde zocht mij en zijn liefde vond mij. Hij heeft mij lief gehad toen ik nog een goddeloze was. Ik begrijp er nog niets van. En hoe ouder ik word en hoe langer ik wandel op het smalle pad, hoe wonderlijker het mij wordt dat God mij lief heeft. God heeft genoeg aan zichzelf. Maar God wil die liefde delen. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis zegt heel mooi in artikel 1 dat God een fontein is van alle goeds. Een fontein die loopt over van goedheid. Zo is God. Gods liefde zoekt een uitweg. En Gods liefde zoekt aansluiting niet in een hart wat hem lief heeft, maar in een hart wat hem niet lief heeft. Gods liefde in je hart. Zong je mee, Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ik heb hem lief, omdat hij mij lief had. Ander voorbeeld om te laten zien dat die liefde uit God is en dat die liefde in het hart van een christen ontstaat, dat is het voorbeeld wat Jezus zelf gebruikt in Johannes 15, de wijnstok en de ranken. Wat doet een wijnstok? Een wijnstok die stuwt levenssappen, een sapstroom, richting de ranken. Gaat met enorme kracht gepaard. Het moet helemaal naar het einde toe om vrucht te gaan dragen. Nou, stel je nou zo voor dat die sapstroom in de wijnstok liefde is. God is liefde. En de ranken, dat zijn de levende ranken, dat zijn de kinderen van God die... Die hebben die sapstroom nodig. Want anders verdorren ze. En als er geen blokkades zijn, dan wordt die liefde doorgegeven. Hoe dan? Moet je daar wat voor doen? Jezus zegt, blijf in mij en ik in u. En u zult veel vrucht dragen. Weet je wanneer het begon? Toen je tot geloof kwam. Want, zegt Paulus in Galaten 5, het geloof is door de liefde werkende. Jongens, geloof is niet dat je allerlei dingen niet meer mag doen en allerlei dingen moet gaan doen. Maar het geloof wordt gekenmerkt door liefde. Hoe weet je of iemand een christen is? Nou, niet in de eerste plaats omdat hij heel veel dingen niet meer mag doen en heel veel dingen wel doet. Maar in de eerste plaats omdat er liefde in zijn hart is. En dat merk je ook. Je proeft het of iemand op huisbezoek spreekt uit ervaring, beleving. Of wat iemand een opgezegd lesje opdreunt. Allerlei waarheden. Als de liefde van God in je hart is uitgestort, dan merk je dat in de omgang met elkaar. Gisteren vroeg ik het, hè, groeit u? En toen hebben we ook gezegd tegen elkaar, dan moeten we niet naar elkaar kijken en naar onszelf kijken, maar dan moeten we op hem letten, op de Heer Jezus Christus. Als er één lief had, was hij het. Nou, hoe staat het ermee? Hebt u hem lief, de Heer Jezus Christus? Dominee, ik heb er zo'n gebrek aan, zegt u. Ik mis zo die vurigheid en het liefhebben van de Heer Jezus. Als de eerste vrucht van de geest is liefde tot God. Nou, dan staat er bij mijn vrucht er heel schraal voor. Die is verschrompeld. De vurigheid is weg. De sleur is er voor teruggekomen. Het is zo lauw geworden. Kijk eens wat er staat. De vrucht van de geest is... Wat wij gaan doen is als dat we ontdekken, dat is al heel wat natuurlijk, dat we ontdekken dat het een sleur aan het worden is, dat we gaan proberen om zelf die liefde weer op te porren. Paulus zegt nee, het is een vrucht van de geest. Terug naar de bron. Goddelijke liefde. Die ontstaat bij God en die wordt doorgegeven. Die wek je zelf niet op. Je moet terug naar de bron, terug naar de wijnstok. Blijf in mij en ik in u. Hoe doe je dat concreet dan? Nou, pak je Bijbel er maar bij en verwonder je er maar weer over. Als je ver bij de Heere bent, vandaag gedwaald. Dat Paulus zegt in Efeze 2, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons levend gemaakt. Toen wij dood waren in de zonden en de misdaden. Christen moet terug naar de bron, als hij van de bron is afgedwaald. En niet zelf gaten gaan graven, om te ontdekken of daar water is. Wat een wonder, als je gevoelig wordt voor het tekort aan liefde. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Als je ontdekt dat je niet die liefde kunt geven aan hem die hij had voor jou. Dat is het werk van de geest, zeg ik. En Paulus zegt het ook in Galaten 5, vers 17. Het vlees begeert tegen de geest, maar de geest die begeert tegen het vlees in. Wat doet de geest? Die stuwt als het ware een andere kracht in het leven van een gelovige. En dat is de kracht naar Christus toe. Daar moet je zijn. Daar is de liefde te vinden. Daar is de liefde ook opnieuw te vinden. Ook als het gaat om de liefde tot de naaste. Dat is de tweede gedachte. Liefde tot God. Liefde tot de naaste. Want gemeente, wat verticaal ontstaat door die eenzijdige, eeuwige liefde van God die in het hart wordt uitgestort, dat vindt horizontaal zijn uitwerking. Er ontstaat, mag ik het zo zeggen, communicatie met het hemelhof, omdat God je lief heeft, maar er ontstaat ook communicatie met mensen onderling. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. Ik las natuurlijk niet voor niets Handelingen 2, het leven van de eerste christengemeente. Vorig jaar, misschien herinnert u zich dat nog, heb ik daar ook bij stilgestaan rond Pinksteren. Het leven van de eerste christengemeente. Toen hebben die vier kenmerken behandeld. Dat ze één waren in de gemeenschap, in de breking van het brood, in de gebeden, in de leer. En opnieuw viel me op bij de schriftlezing hoe vaak er staat. En ze aten samen. En ze baden samen. En ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Er was oog voor elkaar. Er was hart voor elkaar. Komt dat? Het is Pinksteren geweest. De geest is uitgestort en de vrucht van de geest is liefde. Ja, het is waar, er is ook een ander vuur ontstoken. Dat was al veel eerder ontstoken, maar het ontstond ook weer na Pinksteren, het onheilige vuur van de twist. Handelingen 6 is het al mis. Er ontstaat discussie en oneenigheid, omdat de mensen vergeten worden in de gemeente. Gemeente waar de geest werkt, daar werkt het vlees ook. Je moet er maar niet vreemd van opkijken als de liefde van God in je hart is uitgestort, dat daar het vlees ook actief wordt. En gisteren gebruikte ik het voorbeeld van die wolf. Als je die voedt, of van die inwonende gast bedoel ik, die kostganger, die vreemde man die altijd aan tafel zit, iedere morgen weer, als je die voedt, is die de volgende morgen weer. Maar als je hem niet voedt, is die de volgende morgen ook weer met evenveel kracht. Wie leeft en wandelt door de geest, ontdekt de activiteit van het vlees. Nou, dat hebben ze in de eerste christengemeente ook gemerkt. En ook in Galaten. Want gemeente, de vrucht van de geest is liefde. Paulus zegt dat natuurlijk niet voor niets tegen de gemeente van de Galaten. Wat was daar aan de hand? We lezen in Galaten 5, ze verbijten en ze vereten elkaar. Nou, wij voelen allemaal wel aan dat bijten en vereten niets positiefs in zich heeft. Dat heeft te maken met partijvorming, met heerszucht, met jaloezie, met venijnigheid, met egoïsme. Het is soms net de wereld, de kerk. Terwijl het zo anders dan de wereld zou moeten zijn. Partijzucht, groepsvorming. Jij hoort bij mij, want jij komt uit dezelfde kerk. Jij hoort bij mij, want jij denkt hetzelfde als ik. Wij vinden die dominee goed en wij vinden die dominee beter. Jij praat hetzelfde als ik. Jij gebruikt dezelfde woorden als ik, dus jij bent er een van mij. Jij kleedt je hetzelfde als mij. Je ziet hetzelfde uit als ik. Dus jij hoort bij mij. En het kan nog verder gaan natuurlijk. In de gemeente kun je elkaar de maat gaan nemen. He, wij zijn een diverse gemeente. Dat weet iedereen die lid is van deze gemeente. En de een komt uit de gereformeerde gemeente. En de ander heeft een evangelische achtergrond. En de derde komt van het leger des heils. De een vertelt vrijmoedig over de Heer. En de ander is heel schuchter. De een is modern gekleed en de ander wat minder modern. Dat signaleert iedereen. Daar hoef je geen oogkleppen voor op te doen. Maar nu, blijft het bij signaleren of gaat het verder? Wat in Galaten gebeurde was dat men elkaars vrijheid afnam door elkaar de maat te nemen. Jij bent niet besneden, dus jij bent geen echte christen. Jij houdt niet die feesten, dus je bent geen echte. In plaats van elkaar gaan bijten en elkaar gaan vereten. Wat de dood is voor de gemeente, zegt Paulus. De vrucht van de geest is liefde. En liefde is geen breekijzer, onthoud dan maar gemeente. Die is eventjes flink. De boel onder spanning zet en zo mogelijk kapot maakt. Om zelf er ongeschonden uit te komen en jezelf beter te voelen dan de ander. Maar liefde is een bindmiddel. Liefde is de band van de volmaaktheid. Nou gemeente, dan hebben we allemaal huiswerk. Ik als dominee, de kerkenraad en u als gemeente. Hoe staat het met de vrucht van de geest? En dan zeg ik niet in de gemeente, want dan kijken we allemaal naar elkaar en dan zeggen we, ja, die mag wel iets liever zijn voor mij. Maar dan kijken we naar onszelf. De vrucht van de geest is liefde. Hoe is het ermee? En dan moet u bedenken dat liefde niet in de eerste plaats een emotie is. Het is een keuze. Er komt wel emotie bij. Maar liefde is een keuze. Zoals God er voor koos. Hè? Uitverkoren door de liefde. Zoals God er voor koos. Niet omdat er iets aantrekkelijks was in mij. Ik was zo onaantrekkelijk als wat. Moet u Ezekiel 16 maar eens lezen. Hoe daar Israël beschreven wordt als een pasgeboren kind. Weggeworpen op het vlakken van het veld in het geboortebloed. Ik heb u lief gehad. Zoals u eruit zag. Onaantrekkelijk. Het is een keuze. Maar het geldt ook voor de gemeente. Je hebt de ander niet lief omdat die aantrekkelijk is. Maar je hebt de ander lief omdat hij bij de gemeente hoort. En dat is een opdracht. Want liefde is vindingrijk. Tenminste, de geestelijke liefde. De vrucht van de geest, die is vindingrijk. En die rekent ermee dat anderen liefdeloos kunnen reageren. En dat doet pijn, gemeente. Ik weet ervan hoeveel pijn dat kan doen als iemand je liefdeloos behandelt. Terwijl je zelf met de uitgestoken hand kwam. Maar wat je dan denkt, dat is de vrucht van de geest, het werk van het vlees. Laat maar. Of, nog erger, ik zal jou eens een hak zetten. Jij hebt mij getreiterd, ik zal jou eens gaan treiteren. Gebeurt in de gemeente ook hoor. Maar gemeente, wat is het moeilijk hè? Om de vrucht van de geest te laten bloeien, terwijl de werken van het vlees ook in je om voorrang strijden. Weet u dan, ben ik weer zo dankbaar dat hier staat. Het is de vrucht van de geest. Want, stel maar voor dat uw redder, als u van genade leeft, hetzelfde gedaan zal hebben als wat ik doe met mensen die mij niet mogen. Laat maar. Waar zou ik dan blijven? Maar nu, zegt Paulus, God heeft mij lief gehad in zijn eeuwige liefde. In zijn grote barmhartigheid heeft hij mij levend gemaakt, waar ik dood was in de zonden en de misdaden. En ik kom als Paulus zijnde, kom ik mensen tegen die mij het bloed onder de nagels vandaan halen. Ik kom mensen in Galaten tegen die de hele gemeente naar de ondergang helpen als ze zo doorgaan. Ze zijn uitzinnig geworden. Wat doet Paulus? Gebruikt hij zijn autoriteit als breekijzer om de mensen neer te vellen? Nee. Hij benoemt de zaken wel eerlijk, maar dan gaat hij terug naar de oorsprong. Hij zegt, alles wat hier gebeurt in de gemeente aan onenigheid en heerszucht en jaloezie en wrok en egoïsme en elkaar niet kunnen verdragen en elkaar niet kunnen aankijken. Dat heeft alles te maken met de strijd van binnen, tussen vlees en geest. De vrucht van de geest is liefde. Nou gemeente, hoe staat het ermee? Wat is lid van een gemeente zijn? Moeilijk, hè? Je bent niet zomaar lid van de gemeente. Gemeente zijn is een oefening in zelfverloochening, want het zijn niet allemaal mensen die hetzelfde denken als jij. En wat is nou liefde? Dominee, staat u dan voor dat iedereen maar mag doen wat hij zelf wil? He, dat allemaal niet uitmaakt hoe je bent en hoe je eruit ziet en zo. Let u maar op elkaar. Maar doe het dan zo. Zoals Hebreeën 10 vers 24 zegt. Laat ons op elkaar acht nemen. Tot opscherping der liefde en der goede werken. Als u eens een keer een meningsverschil hebt met een gemeentelid. Wanneer weet je dan dat de liefde spreekt? Of wanneer weet je dan dat het egoïsme en het beter willen voelen dan de ander spreekt? Nou, als dit je intentie is, dat je de ander wil opscherpen in de liefde en in de goede werken, dat je het beste met de ander voor hebt, het geestelijk het beste zoekt voor de ander, de vrucht van de geest is liefde. De liefde heeft het beste voor de mensen die er vanmorgen niet zijn. En van me kunnen zeggen, ja, ze zijn er weer niet. Maar wat doet de liefde? Ik zal ze opzoeken. En ik zal vragen, joh, waar was je? Kom erbij. De liefde zoekt naar wegen in de opvoeding van kinderen die niet doen wat je wilt en die naar plaatsen gaan waar je niet wilt dat ze zijn. Zoek naar wegen om hen te behouden. De liefde zoekt naar het heil van de naaste. En gemeente, daaruit blijkt of u leeft met de Heere. Jonge mensen, wanneer weet je of je een christen bent? Nou, ik haal maar een tekst uit de Bijbel aan, uit 1 Johannes 4, waar staat, wie God lief heeft, wie de naaste lief heeft, die heeft God lief. Want wie zijn broeder haat, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Scherp is dat. Je kunt gemakkelijk zeggen dat je God lief hebt als je die niet meer kost dan twee kerkdiensten per week. En wat uit de Bijbel lezen en wat bidden. Als dat je godsdienst inhoudt. Dat kost geen offers. Maar wanneer kost het offers? Als ik mezelf moet verloochenen in mijn huwelijk. Als ik mezelf moet verloochenen in de opvoeding. Als ik mezelf moet verloochenen in mijn alleen zijn. Als ik mezelf moet opofferen. Dan blijkt wat er in mijn hart leeft. Is dat liefde als vrucht van de geest of niet? Op mijn werk. Oh, die collega's, die irritante collega's die altijd weer sneren. Of die een hak zetten. Het vlees zegt, ik zal hem. En de vrucht van de geest is liefde. Wat is het onmogelijk, gemeente? Ik hoop dat u onder de preek hetzelfde gevoel heeft als ik in de voorbereiding. Wat is dit eigenlijk onmogelijk? Je kunt het niet opbrengen. En dat zeg ik niet om ons vanmorgen onder de klem van dit woord vandaan te praten. Ja, we kunnen het nou eenmaal niet, want we zijn en we blijven zondaren. Paulus zegt, wandel door de geest, leef door de geest. En hij geeft de belofte in Galaten 5 vers 16 mee. Als je het vlees kruisigt en als je wandelt door de geest, dan zul je de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Wie God wil liefhebben en wie de naaste wil liefhebben, die dient te wandelen door de geest. Het vraagt volledige toewijding. De omgang met hem, de Heer Jezus Christus, die de ander niet uitkoos om er zelf beter van te worden, maar die restloos zichzelf overgaf en naar die arme stakkers toeging en in liefde hem behandelde. Blijf in mij, gemeente, en ik in u. Wandel door de geest, opdat u in de liefde geworteld en gegrond bent. Als je in de liefde van Christus geworteld raakt, dan kun je ook beter tegen stormen van beproeving. Hoe bestaat het dat een christelijke man het vol kan houden in een vreselijk huwelijk? Hoe kan het bestaan dat een christen het vol kan houden op een plaats waar die van alle kanten bestreden wordt en uitgejouwd wordt? Dat kan alleen als je in de liefde geworteld en gegrond bent. Tot slot. Liefde tot God, liefde tot de naaste, liefde tot jezelf. Er is nog een terrein waarop de liefde bloeit. Niet alleen verticaal, niet alleen horizontaal, maar ook naar jezelf toe. Als ik vraag aan u, wat is nou het tegenovergestelde van liefde? Dan zegt u, egoïsme, zelfliefde. We hebben gehoord dat liefde betekent dat de ander gezien wordt en de ander liefde ontvangt. Maar wat is zelfliefde? Dat is dat je jezelf geweldig vindt en je ego lief hebt. Nou zit er ook een goede kant aan, laat ik dat ook zeggen. Iedereen heeft zichzelf lief en dat is ook goed. In die zin dat je jezelf beschermt. Wij zijn net als een oester, in een mooie oester, in een oester die er van buiten misschien niet zo mooi uitziet, zit een prachtige parel. En soms laten we iets van die parel zien. Hè? Als we andere mensen gaan vertrouwen, gaan leren kennen, dan gaan we ook de binnenkant van iemands leven ontdekken. Maar als ze daar in het verleden schade mee hebben opgelopen, en er zitten ook vanmorgen mensen die dat ervaren hebben, dat anderen te ver zijn gegaan, grenzen zijn overgegaan, wat gebeurt er dan met die oester? Dan klapt die dicht. Dat is zelfbescherming. Dat is liefde tot jezelf. Want de liefde wil niet dat de ander je beschadigt. Dus dat is een goede vorm van zelfliefde. Zelfbescherming. Er is ook een andere variant en dat is zelfhandhaving. Door de zonde, gemeente, zijn u en ik verslaafd aan onszelf. We denken vanuit onszelf. En we denken vanuit onze rechten. Mijn ego is zo groot. En dat ego voed ik als ik het vlees verzorg tot begeerlijkheden, zegt Paulus. Als ik nou die wolf, hè, die egoïstische wolf, iedere dag genoeg eten geeft, dan gaat dat ego alleen maar meer groeien. Je ziet het bij kinderen natuurlijk al. Als je die niet corrigeert, nou, dan gaat het mis. En dan zijn kinderen zo eerlijk dat ze hun egoïsme gewoon weg laten merken. Ze schamen zich er niet voor om dingen te roepen, dingen te zeggen. Maar dat wordt natuurlijk steeds minder naarmate we wat volwassener worden. Door opvoeding en door gewetensvorming worden we steeds keuriger, steeds burgerlijker, steeds meer camouflage krijgen we dan ook. We weten steeds beter hoe we anderen om de tuin kunnen leiden, om te laten merken dat we keurige mensen zijn, maar van binnen een groot ego hebben. De een doet het achter een heel burgerlijk leven, huisje, boompje, beestje, de ander achter een heel deftig uiterlijk, en een derde achter een heel rechtzinnig uiterlijk. Maar daarachter zit een ik, een ego. En dat zit op de troon. En dat geven we niet uit handen. We verzorgen dat vlees. We houden ervan als anderen ons zien staan. Als anderen ons geweldig vinden. We leven van de complimenten. We leven van de waardering van anderen. En we zakken in elkaar als anderen ons niet meer zien staan. Nou, dan hebben we onszelf op een ongezonde manier lief. Zelfhandhaving. Gemeente, we leven in het einde der tijden en Petrus zegt dat in het einde der tijden de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Je komt ze steeds meer tegen. Mensen die het egoïsme niet camoufleren, maar juist ventileren. In de media, op straat, tot in de kerken toe. Die ze niet voor schamen dat ze zichzelf liefhebben. En dan gaat het vanmorgen over de vrucht van de geest. En dat staat daar haaks op. Waarom? De vrucht van de geest is goddelijke liefde. De werken van het vlees, die zorgen ervoor dat je ego opgekrikt wordt. We zoeken sensatie, we bedwelmen onszelf door verslavingen. Door koopzucht, door werken tot we erbij neervallen. En eigenlijk draait het om één woordje, ego. En laat niemand daar wat van zeggen. Totdat de Heilige Geest je laat zien dat dat ego vol zit met lucht. God mag een plekje aan de rand hebben en zelf zit je op de troon. Kent u het verhaal van Narcissus uit de Griekse mythologie? Die jongen die verliefd was op zichzelf. Hij liep rond en iedereen bewonderde hem. Hij zag er ook heel knap uit en dat wist hij ook van zichzelf. Hij voerde dat ook, die gedachte. En hij hield zo van zichzelf dat hij, toen hij dorst had en wat wilde drinken uit het riviertje, naar beneden keek en hij dacht helemaal niet meer aan de dorst. Maar hij zag zijn spiegelbeeld. En hij werd zo verliefd op zichzelf. Hij had zichzelf zo uitermate lief. Hij verzonk in de gedachten over zichzelf. Wat een ego. En wat hij niet door had was dat hij steeds dichter bij het water terecht kwam. Steeds dichter bij zijn spiegelbeeld. En toen viel hij voorover. In het water hij verdronk. Narcissus stierf als egoïst. Het is een verhaal, maar toch zit er een Bijbelse kern van waarheid in. Allen die zichzelf lief hebben zullen vergaan. Gemeente, Galaten 5 vers 21 zegt, en ik herhaal het. Degenen die zulke werken doen, egoïsme voeden, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dat is de zekerheid die ik u kan meegeven vanmorgen. Buiten Christus is er alleen maar egoïsme. Door de vrucht van de geest leer je sterven aan jezelf. Een christen leert eigenlijk een nieuwe grammatica regel. Eerst was het ik. Nou, dan komt de ander. En dan tot slot God. Zo leren we het op school. En de Heilige Geest draait het om. Eerst hij. Dan de ander. Dan ik. Ik, jij, hij wordt hij, jij, ik. De vrucht van de geest is liefde. Minder aan jezelf denken. Meer aan hem. En als ik door hem geliefd ben, gemeente. Ja, wat zou ik dan me nog druk maken om anderen? Wat heerlijk is dat als je in die vrijheid mag staan. Als je niet meer afhankelijk bent van de mening van anderen. Niet meer afhankelijk bent van waardering van anderen. Maar afhankelijk bent gemaakt van de waardering van hem. Die je niet waardeert om wie je bent. Maar die je accepteert. Vanwege het offer van Christus. Mis je deze liefde, gemeente. Dan mis je alles. Maar dan nodig ik u vanmorgen uit. Wie je ook bent, om te komen tot deze bron. Als die verloren zoon, hoe kwam die bij zijn vader? Nou, het was ook een pure narcist. Die verloren zoon. Hij eist het geld op om zichzelf te verrijken en alles erdoor te brengen. Egoïsten zijn welkom. Want die vader, die ziet zijn zoon van verre en hij haalt hem thuis. En hij geeft hem wat hij ontbreekt. Gemeente, alleen de liefde van God verbreekt je hart. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot de verzoening van onze zonden. Kom naar de bron vanmorgen. En ook als je merkt dat die werken van het vlees zo actief kunnen zijn. Paulus zegt, er is maar één remedie. Je kunt zelf de vrucht niet laten groeien. Je kunt het onkruid wel verwijderen. En ervoor zorgen dat de goede levensomstandigheden ervoor zorgen dat die vrucht gaat ontkiemen. Wandel door de geest en je zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Amen. Ons antwoord is Psalm 116, vers 10. Ik zal liefde en lof voor hem ten offer mengen. Psalm 116, vers 10. Zo God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Gij zijt onze God, vat gij onze hand, uw goede geest. Laat die onze schreden besturen. En leer het ons, Heere, om in de dagelijkse navolging ook het kruis van de naaste op ons te nemen. Achter u aan te komen, te blijven in u, te wandelen door de geest. Om de begeerlijkheden van het vlees, het egoïsme, niet te volbrengen. Wij danken u voor de gemeente om daar het te leren, elkaar lief te hebben en het af te leren, onszelf beter te voelen dan de ander. Wil uw geest in onze harten geven, in de harten van uw kinderen laten werken, zodat ze het woord ter harte nemen en in praktijk brengen. Maar laat ook degenen die leven zonder u, door die geest zijn opgezocht, zodat we het nieuwe leven met u mogen leven. Hier in het licht van de preek mogen we ook bidden voor de bijeenkomst van vanmiddag en vanavond, als we als gemeente bij elkaar mogen zijn en de gemeentedag zullen hebben. We bidden, Heere, dat de liefde dan ook als de band van de volmaaktheid ons bij elkaar zal houden. De liefde die de brug zoekt naar de ander en die vindingrijk is om de ander te dienen. Zegen in dat licht, Heere, onze gemeentedag. We bidden om uw kracht en genade in de komende week. In het bijzonder als we heen leven naar zaterdag. En de begrafenis hier zal zijn, laat uw goede geest familie Keizer geleiden en hen kracht geven in het kruis wat al meer zal drukken. Breng ons veilig thuis. We danken u voor het onderwijs, we danken u ook, Heere, voor De wetenschap dat alles wat we horen geen vrucht van eigen akker is, maar vrucht van de geest. Waarom het mogelijk is dat wij u gaan liefhebben boven alles, de naaste als onszelf. En wij wandelen achter u aan. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon alleen, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot in deze dienst Psalm 143 vers 10. Psalm 143 vers 10. Heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere en voor de meester van u tot vanmiddag. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.